Welkom bij 21. We zijn vandaag terug met Wolf, Maya en mijn patroons, de andere Diego. In de vorige aflevering hadden we een heftige discussie over fictieve economieën, over waarden en hoe dat nou zou werken. En ik weet dat Maya gaf aan, het zou toch leuk zijn om over deze filosofieën, over deze fictieve ideeën door te babbelen. Maar alvorens we dat doen, is het toch belangrijk, denk ik, dat we een discussie hebben over waarde, over value. Wat waarde nou is, hoe men waarde toekent aan iets. Want uiteindelijk, waarde is subjectief. En geld is een tool, is een abstractiemethode om die waarde toe te kennen, zodat men kan communiceren onderling van wat iets werkelijk waard is. Deze aflevering van 21 is mogelijk gemaakt door AuroX. AuroX is een fintech-platform voor Latijns-Amerika en het Caribisch gebied. AuroX biedt de gemiddelde persoon de mogelijkheid om Bitcoin en Tether te verhandelen. Ga naar aurox.io om meer te weten. Nogmaals, aurox.io. aurox.io. Om deze discussie te beginnen, denk ik dat het belangrijk voor ons is om na te gaan van wat is de relatie tussen de economie en waarde? Wat is waarde eigenlijk? Is waarde inherent aan een product of dienst? Of is het echt subjectief en afhankelijk van de perceptie van de persoon die dat nou gebruikt of toekent? Dus om te beginnen. Wolf, wat is waarde nou precies?
Ja, nu daar je dit zo mooi inleidt, denk ik terug aan de discussie die we de vorige keer gehad hebben. En nu eigenlijk besef ik meer waarom die discrepantie eigenlijk ontstond in mijn brein. Want eigenlijk als je nu naar de economie kijkt, de manier hoe in mijn ogen mensen en bedrijven eigenlijk waarde toekennen aan een onderneming is op basis van hun omzet, op basis van hun winst. Alles moet maar meer worden. Dus hoe meer je verdient, hoe meer je omzet, hoe meer winst je maakt, wil dat zeggen dat je in de economie eigenlijk veel meer waarde creëert, want het wordt alleen maar meer. En als je dan kijkt naar Bitcoin, daarom vroeg ik me eigenlijk af, want Bitcoin is eigenlijk gewoon fixed. Er zullen maar 21 miljoen Bitcoin zijn. Dus toen vroeg ik me af van, hoe gaat er dan eigenlijk waarde toegekend worden aan een organisatie of binnen economie, als het maar niet oneindig door kan blijven groeien? Als je bijvoorbeeld niet oneindig meer winst kan blijven maken.
Maar je kan wel oneindig winst blijven maken. Klopt?
Omzet kan wel oneindig blijven groeien. Bijvoorbeeld als je kijkt naar het voorbeeld dat we de vorige keer hebben aangehaald, dat van de 1 miljoen. Als er 1 miljoen in omloop is, zou je eigenlijk gewoon 2, 3 miljoen omzet kunnen genereren. Want een bitcoin kan meerdere keren uitgegeven worden. Maar als je kijkt naar de winst die een organisatie zou kunnen maken, denk ik niet dat je meer dan 1 miljoen winst kan maken binnen je organisatie.
Jawel, ik zou zeggen van wel, het is dezelfde gedachtegang dat je daar gebruikt. De winst is nog steeds een functie van je tijd, want je winst drukt je ook uit in een periode. En de omzet is uiteindelijk, ik bedoel, de winst is uiteindelijk je omzet minus je expenses, minus je uitgaven.
Ja. En de winst is eigenlijk het gevoel wat netto overblijft op jouw bankrekening?
Nee, dat wat op jouw bankrekening overblijft is niet jouw winst, is gewoon wat je op dat moment hebt op je bankrekening.
Maar ja, dus wat je op dat moment hebt op jouw bankrekening.
Ja, wat je op je bankrekening hebt is gewoon een deel van je liquide middelen. Je kas of je bank zijn gewoon liquide middelen op dat moment. Het is niet wat je een netto winst hebt. Als bedrijven zo zouden werken, zouden we heel veel zien failliet gaan heel snel.
Dus, ik denk even na hoor. Want met die fixed aantal bitcoins die je hebt, wat er gaat gebeuren is, dat heel veel zaken in waarde gaan dalen, omdat je bitcoin eigenlijk gewoon meer waard wordt. Dus, de perceptie dat mensen meer geld moeten verdienen of meer omzet moeten maken. Ik weet niet als die gedachtegang ook zou kunnen werken in een bit. Ik denk dat in mijn ogen dat ook belangrijk onderdeel is van Bitcoin, om eigenlijk de greed allemaal meer te hebben en ook nog een eer geld te creëren. Dat ook invloed gaat hebben op onze kijk op zaken, om eigenlijk niet maar naar meer te willen kijken, maar gewoon echt naar, ja, de perceptie van value creation van een bepaalde persoon. Dus dat, maar het is nu eigenlijk oneerlijk wat er gebeurt. Als ik bijvoorbeeld werk en iemand kan out of thin air geld creëren, word ik niet echt gewoon gewaardeerd voor hetgeen ik creëer. En met Bitcoin wordt dat, kan dat wel eerlijker beloond worden.
Om dat punt van jou toch te verduidelijken, ik denk die discrepantie dat je hebt in het begrijpen van de twee concepten van de bedrijfsvoering met winst en profit en concept zoals Maya aangaf, je liquide middelen wat je op dat moment hebt, is de functie van tijd, neem jij dan niet in to account in je berekening. Want geld vloeit door een economie. Je hebt een velocity of money. Het gaat van mijn hand naar jouw hand, naar Maya's hand en dan weer in de rest van de economie. Dus het meer kan gebeuren, maar de totaliteit van liquiditeit dat je actually hebt, kan niet meer zijn dan de maximale aantal bitcoin dat er is als we in deze fictieve economie van een helemaal totaal bitcoin-only standaard zouden zijn. Maar je kan wel door blijven functioneren, je kan meer dan 21 miljoen profit hebben, je kan, want dat is dan een functie van je tijd, dat is dan een functie van hoe jouw bedrijfsvoering, hoe goed jouw bedrijfsvoering is geweest in een jaar, in 2 jaar, in 3 jaar. En dat wat je op dat moment op je rekening hebt, is gewoon een snapshot van de liquide middelen en het deel van het totaal aantal bitcoin dat bij jou op dat moment is. Maar dat kan door blijven vloeien, omdat mensen dan moeten gebruiken. En stel in jouw voorbeeld van, hey, op een gegeven moment, iemand heeft zoveel kunnen horen, zoveel kunnen hodlen en hij wil het niet uitgeven. En dat is
precies, dus daar ga ik naartoe. Dus als onderneming, als je eigenlijk gewoon je verdiensten binnen hebt en een deel zet je weg, een deel zet je op een bankrekening en de rest gebruik je eigenlijk om je lopende kosten te dekken. Dus eigenlijk, je bent gewoon aan het stekken. Dus je verdient, je investeert niet 100% van je inkomsten. Laten we zeggen, je investeert steeds 10% of 20% van je inkomsten. En die 80% zet je eigenlijk in een wallet, in een safe haven, en dat raak je niet aan.
Ja, dus dat is puur het concept van sparen, hè? Toen sparen nog eigenlijk
precies, een
degelijke definitie had.
Precies, ja. Dus je gaat niet meer dan 1 miljoen bitcoins kunnen sparen.
Theoretisch, wel, je zou maximaal 21 miljoen kunnen sparen, maar daar heeft dat ook die functie, want dan gaat de relatieve waarde naar nul, want dan kan niemand het gebruiken. De waarde komt in het uitwisselen van je currency, van je money.
Of, doordat er steeds minder bitcoins in omloop zijn, omdat een heleboel mensen aan het horen zijn, kan de waarde van een bitcoin qua perceptie meer toenemen. Dus bijvoorbeeld, vroeger zou ik 2 bitcoins nodig hebben om voor een dienst te betalen. Maar nu ga ik dan misschien een halve bitcoin nodig hebben om te betalen voor mijn dienst. Dus dat is eigenlijk een gedachtegang die mij bezighield met betrekking tot value. Ik denk dat het principe van onze kijk op zaken met greed en alleen maar meer hebben, dat ook degelijk aangepast of bijgesteld gaat moeten worden in een economie met een fixed amount.
Ja, dus hoe ik het eigenlijk bekijk nu. Nu wordt waarde, zeg maar, bepaald door een centrale autoriteit, door een bank, right? Dus een centrale bank. Die bepaalt.
Ik disagree met dat. Ik moet gelijk disagree daarmee. Met die statement van dat waarde wordt bepaald door een centrale bank. Waarde wordt bepaald door de...
Ja, zeg maar.
Door de twee mensen die de transactie doen. Maar ja, de waarde wordt beïnvloed, of de perceptie van het geld wordt beïnvloed door het meer pompen van de gebruikte currency.
Mag ik mijn zin afmaken?
Natuurlijk.
Oké, ik zeg waarde wordt bepaald door een centrale bank, omdat zij de value of money, zeg maar hun currency, wordt beïnvloed door basically hoe zij de economie beheren. En hoeveel ze drukken of afromen uit de markt en hoe die economie zich gedraagt. Als je kijkt naar bitcoins, compleet tegenovergestelde. Want kijk nu, als je werkt, wordt het bijvoorbeeld uitgedrukt in US dollar. En je value van, bijvoorbeeld, kijk gewoon op de Amerikaanse arbeidsmarkt. Je value per uur wordt vastgesteld door de overheid. Minimum wage wordt bepaald. En aan de hand daarvan worden de salarissen bepaald. En they've never kept up with inflation over the years. Toch? Dus je hebt een hele discrepantie tussen het hoeveelheid inflatie dat je hebt gehad de afgelopen decades met hoeveel wages omhoog zijn gegaan, zeg maar, in diezelfde periode. Dus ik zeg daar om de waarde, value van ons huidig werk wordt bepaald door centrale banken. Want die stellen de waarde van onze munteenheid vast. Dus het een heeft effect op het ander. En ook gewoon op prijzen. Want hoe inflatie wordt gestuurd bijvoorbeeld heeft ook een effect op prijzen. En dat heeft dus op de eindconsument ook gewoon een effect. Dus wij als consument, wij voelen het in de supermarkt als er inflatie is. Dus waarde wordt nu beïnvloed door een centrale autoriteit. Bitcoin is het omgekeerde. Je hebt een 21 miljoen, de waarde ervan wordt niet door één single entity bepaald. Het kan niet. Oké, misschien, ja, nu is het eigenlijk best wel moeilijk om nog beïnvloed te worden, denk ik. Met de hoeveelheid dat er in omloop is. Maar kijk bijvoorbeeld Amerikaanse kapitaalmarkten, die worden beïnvloed door Wall Street. Door de grote banken en grote hedge funds en market makers. En als je een voorbeeld neemt van iets als wat er met GameStop is gebeurd, met Reddit, weet je, daar hebben ze laten zien dat de markt gemanipuleerd wordt en gemanipuleerd kan worden. En dat lost Bitcoin op. Kan met Bitcoin niet meer gemanipuleerd worden. Het staat in een blok voor iedereen om te verifiëren. Dus het is verifieerbaar door ieder die maar zou willen, zeg maar. En je kan het gewoon niet wijzigen. Het is alsof we een nieuwe economie zouden starten. En het oud systeem zouden laten gaan, zeg maar, met kapitaalmarkten en boom and bust cycles that are man-made in the US en beïnvloed worden door Wall Street. En we starten opnieuw met een nieuwe economie waarbij alles vanaf dag 1 traceerbaar is en incorruptible. Tenminste, zo zie ik het. Zo zie ik waarde in dat.
Om toch een beetje terug te stoten op je voorbeeld, vooral van die kapitaalmarkten bijvoorbeeld, je GameStop voorbeeld. Laten we nou indenken dat we al in die ideale economie van de Bitcoin-standaard waren. Alles was uitgedrukt in Bitcoin. Maar je hebt nog steeds de aandelenmarkt. En die GameStop-stock kan nog gemanipuleerd worden.
Nee, maar dus dat is het. In de nieuwe economie denk ik niet dat we zo'n kapitaalmarkt krijgen.
Zou er hier ruimte zijn voor kapitaalmarkt?
Nee, niet op de manier zoals het nu bestaat. Niet als hoe je exchanges hebt bijvoorbeeld. Met blockchain hebben ze met centralized exchanges eigenlijk al laten zien dat het niet werkt. Weet je, dat is overduidelijk naar FTX. Maar ik denk dat we meer richting federations gaan. Waar je waarde, zeg maar, direct terugkrijgt uit een bedrijf. Dus stel bijvoorbeeld, je hebt een federation waar we aan werken, in woningbouw, zeg maar. En in plaats van dat je iets hebt als Blackstone, heb je dan zeg maar gewoon een federation, een community van mensen die ervoor kiezen om een huis te bouwen en te huren. Of een huis te bouwen en te huren. Of waar geld in gespaard wordt en wordt gebruikt voor huizenbouw, voor woningbouw bijvoorbeeld. En alle returns vloeien direct terug naar iedereen in de community. En je hebt meer community ownership en community companies, dan dat je, zeg maar, aandeelhouders en aandeel, zeg maar, want nu nu verdient bijvoorbeeld de top 1% van een bedrijf het massa van de winst van een bedrijf. Weet je, waardoor je een grote discrepantie krijgt in wealth distribution in bedrijven. Als het een beetje meer flat is en bijvoorbeeld iedereen krijgt alle winst van dat bedrijf en de leadership bijvoorbeeld, de mensen met meer verantwoordelijkheid worden voor hun value meer betaald. En dat wordt door de community bijvoorbeeld ook besloten. In dit soort gevallen heb je geen aandeel nodig. Het kan gewoon algorithmically eigenlijk bijgehouden worden hoeveel procent wie heeft eigenlijk. In een federation is dat al mogelijk om te zien hoeveel bitcoin er in die federation zit. Straks zijn er ook loans op Fediment mogelijk. Dus ik denk dat we meer die richting op gaan. Richting federations, richting community. More equal wealth distribution. Dus een beetje eerlijkere verdeling in van de winsten. Dat het niet meer 1% is die miljarden maakt. Maar dat iedereen een beetje, at least een soort van universal basic income. Niet bepaald door een centrale autoriteit. Maar wel dat er een soort minimum geldstroom is. Dat naar ieder gaat die participeert in zo'n bedrijf, zeg maar. Maar je hebt geen token daarvoor nodig. Je hebt geen aandeel daarvoor nodig. En wat je daarmee ook weghaalt, is dat bijvoorbeeld wat er nu gebeurt met de aandeel, het wordt opgedreven of het wordt omlaag gehaald. Omdat het wordt, er wordt een short er tegen gedaan, bijvoorbeeld net als GameStop. Weet je, hedge funds were shorting GameStop, omdat ze dachten dat het over de kop zou gaan. En toen hebben mensen gewoon in massa via Reddit aandelen gekocht en dat heeft de prijs omhoog gedreven. Je krijgt geen reden meer voor prijsmanipulatie van de aandeel als er geen token is. If there's no token, there's no need for a price. En als er geen prijs is, kan het niet gemanipuleerd worden. Ik denk dat er andere soort entiteiten gaan ontstaan, andere soort bedrijven of federations of protocols, misschien zelf, dat het niet eens door een mens beheerd hoeft te worden of door een centrale third party gedaan hoeft te worden, maar dat je gewoon een protocol krijgt, dat alles een beetje geautomatiseerd wordt.
Ik heb sowieso een paar vragen ten aanzien van van de federatie zoals je het hebt uitgelegd, maar ik wil het toch even eerst aan Wolf overhandigen, omdat hij een paar looks daar gaf bij uitleg. Dus als je jezelf even unmute, Wolf, en dan de floor is yours.
Ja, nee, ik hoor mij wel. Ik heb natuurlijk ook een aantal vragen, want ik vraag me af, als er geen aandelen meer zijn, als ik dan niet werk binnen die organisatie, kan ik dan toch wel investeren in zo'n organisatie en een bewijs daarvoor hebben dat ik geïnvesteerd heb in dat bedrijf of dat ik ook aandeelhouder ben? Want dat is eigenlijk ook het doel van een aandeel.
Dus de manier waarop ik denk dat eruit zou gaan zien, want dan heb je dan iemand van een andere federation of iemand buiten de federation die daar geld wilt zetten. Dat zou op zich technisch wel mogelijk moeten zijn. Alleen is het er nog niet. Dus dat is wel echt iets dat gebouwd zou moeten worden.
Je zou wel een representatie als bewijs daarvan moeten hebben. Want waarschijnlijk de manier hoe jij daarnaar kijkt.
Je hebt bijvoorbeeld e-cash mints. Federations gebruiken dat. En dan heb je bitcoin als collateral en dan wordt er een e-cash mint gedaan. Ik denk dat er wel een mogelijkheid moet zijn technisch om een e-cash mint gewoon een naam te geven. Waardoor je een soort van vorm van traceability hebt van je token. Dat zou denk ik technisch mogelijk moeten zijn. Alleen moet het nog echt gebouwd worden. Bijvoorbeeld Fediment is echt pas uit. Ze zijn nu in alpha testing eigenlijk. En we hebben echt letterlijk net die app pas voor het eerst gezien. Dus it's work in progress.
Dus als we het technische even loslaten, laten we even nog niet limiteren aan wat technisch en niet technisch mogelijk is en teruggaan naar de core principe van waarde. En als ik je goed heb begrepen, Maya, in deze federatie, deze federation, vergeleken met de traditionele aandelenmarkt, dan je eigenlijk meer input, eigenlijk er is meer ownership vanuit de mensen die deelnemen aan de markt in wat er gedaan wordt en hoe dat bepaald wordt. Waarover tegen je hebt eigenlijk bij de aandelenmarkt zoals die nu is. Vooral als het gaat om de kleinere aandelen, de kleinere stocks. Dat je manipulatie kan krijgen door grotere spelers, door mensen, door hedge funds die meerdere malen waarde hebben, relatieve waarde ten opzichte van die marktaandeel van zo klein. En dat dus de prijs van dat kleine aandeel, zoals een GameStop, kunnen manipuleren. Zou dat dan toch niet ook kunnen gebeuren als je een grote houder van Bitcoin hebt en die op een kleine federatie die rol gaat spelen?
Maar er is geen prijs meer om te manipuleren, toch? Er is geen aandeelprijs. Het enige wat iemand zou kunnen doen is meer geld zetten in die federation. Om meer returns te krijgen. Maar dan hangt het echt af van die specifieke federatie. Want stel bijvoorbeeld, laten we een bedrijf kiezen. Bijvoorbeeld Amazon. Toch? Iedereen die bij Amazon werkt, zit in één federation. Één federatie. Alle geld wat Amazon nu heeft, zit in die federatie. Op dat moment kan dus het bedrijf volgedraaid worden zoals, of federation volgedraaid worden zoals het bedrijf gedraaid zou worden. Maar in dit geval heb je geen aandeel meer. Er bestaat geen Amazon MZN.
Ja, een Amazon ticker op de aandelenmarkt.
Ja, staat er niet meer. Je hebt dan gewoon een federation. Iedereen in die federation krijgt van alle inkomsten van Amazon gewoon een, bijvoorbeeld, je zou een percentage kunnen zetten, zeg maar 20% bijvoorbeeld. Als je kijkt naar performance de afgelopen jaren en hoeveel dividend er wordt uitgekeerd, dus hoeveel van de winst je daarvoor reserveert, zou je procentueel dat kunnen vastleggen. En het, zeg maar, automatiseren dat het direct doorstroom, dat percentage van de winst bijvoorbeeld elke maand of whatever. En dan zou iemand met meer bitcoin technically meer geld in die federations kunnen zetten. Maar je zou tenzij de federation groeit niet meer aan aandelen bijvoorbeeld kunnen, of meer aan, dus je zou niet meer winst kunnen forceren eruit, toch? Omdat je meer bitcoin in een federation hebt. Als je meer bitcoin bijvoorbeeld in een pool zet van, zeg maar, bitcoin dat een federation Amazon beheert. Als je meer bitcoin erin zet, krijg je meer return. Of krijg je dan delayed return.
Nee, is mooi om over na te denken en te filosoferen.
Oh, dat was het.
Ja. Ik ben er ook niet uit.
Had je het nog vragen?
Ja, dat is
eigenlijk. De vraag die ik wil stellen is dat je eigenlijk meer vertrouwen in het systeem. Want die federation is een soort van community die gebaseerd is op een geautomatiseerd systeem, op een soort van blockchain.
Ik ben een technocraat, natuurlijk. En het is gebaseerd op het Bitcoin protocol. Fediment is een layer op Bitcoin.
Precies. Maar uiteindelijk ga je dan ook de mensen binnen Amazon nodig moeten hebben die in dat systeem geloven. En die zeggen, weet je wat, we laten oude aandelenconcept en een stockmarket achterwege. En we zetten nu al onze effort en onze vertrouwen in het systeem waar jij nu in gelooft. Ik zie dat niet zo 1, 2, 3 gebeuren.
Nee, sowieso niet 1, 2, 3. Maar we zijn aan het filosoferen over hoe de toekomst eruit zou zien als inderdaad we op een Bitcoin standaard leven wereldwijd en er volgens kapitaalmarkten meer bestaan.
En de vraag waarom ik mijn wenkbrauw in Frans is van, wat gaat ervoor zorgen dat die omslag komt? Die 1% in de wereld die nu eigenlijk gewoon het maximale in dit systeem haalt. Wat kan dat kantelpunt zijn voor hun en zeggen van, hey, we hebben nu geen keus meer. We moeten overstappen naar het nieuwe systeem en het nieuwe concept. hoe ziet dat kantelpunt eruit? Wanneer gaat dat kantelpunt komen?
Ik denk dat dat een hele goede vraag is voor de volgende episode.
Nee, een heel goed punt, Maya. Maar gewoon om op Diego's punt. Ik denk dat er daar weer een discrepantie is in de understanding van hoe wealth zich concentreert en hoe die bedrijfsvoering, zoals federaties en businesses, draaien van hoe eigenlijk geld wordt gefundreerd, als het ware, om te investeren in nieuwe ideeën, nieuwe projecten, om uit te breiden, om op te schalen. Maar ik denk dat het heel belangrijk is, het moment dat je het concept van waarde eigenlijk terugneemt naar de roots van wat is waarde nou, uiteindelijk, het is, we hebben het in het begin aangegeven van, het is een perceptie, right? Het is ook heel abstract en we proberen het zo concreet mogelijk te maken door geld. En als je een sound money systeem hebt, als je geld eigenlijk, dat is dan het belangrijkste. Als je het principe waarop je het baseert echt sound is, het is niet manipuleerbaar zoals Bitcoin, dan heb je eigenlijk een beter fundament om eigenlijk die systemen op te bouwen. Maar als het tool dat je gebruikt om waarde te communiceren wel flawed is, gemanipuleerd kan worden, dan creëer je een cut om eigenlijk meer manipulatie, meer greed te stimuleren. Dus denk ik dat de grootste takeaway is van het concept van waarde en hoe dat een rol speelt. En uiteindelijk, wanneer komt die omslag? Ik denk dat dat een specifieke topic is voor de andere keer van wanneer de 1% eigenlijk naar de bodem van de zee of naar de maan geschoten moet worden. Met dat gezegd hebben, dank u wel voor het intunen bij deze aflevering van 21 en tot de volgende keer.